Zeg, ik heb het op een LinkedIn-postje ook al gezegd. Hè. Zolang dat mensen blijven zeggen, ja, maar ik heb toch niets te verbergen, blijf ik hiermee voortdoen. Ik wil dat niet
absoluut
meer horen, die zin.
Heel goed. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse nieuwspodcast over privacy. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Boetes, datalekken, nieuwe technologie en natuurlijk een paar privacy tools. En dus alles wat er gebeurde in Privacyland deze week. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren overlopen we het nieuws. Wat mag je deze keer verwachten? Uiteraard moeten wij het datalek van de week bespreken, allekabels.nl/be. We bekijken het principe van de supply chain attack. We zien een rechtbank die tussenkomt in een opgelegde boete in Nederland. Hoe Big Tech de pen vasthoudt bij het schrijven van privacywetgeving in de Verenigde Staten. En verder nog aandacht voor twee privacy tools, Wormhole en ProtonVPN. Nu, voordat we er deze keer in vliegen, Tim, wil ik toch even een bedankje geven aan de luisteraars. We hebben het op Twitter en LinkedIn ook al gepost, maar ondertussen hebben we al meer dan 1000 downloads van onze podcast. Ik keek zelfs nu nog eventjes en we zitten alweer op 1100. Ik moet zeggen, het is een podcast die we natuurlijk zijn opgestart uit plezier. We doen het gewoon graag, maar zonder luisteraars gaat dat plezier er snel af. En ja, dat lijkt toch zeer goed te lukken, dus ja, daar ben ik trots op.
Ja, dat is gewoon fenomenaal. Hè. We zijn nu ondertussen, denk ik, 14 afleveringen verder. En die cijfers die blijven maar stijgen. Ik word er elke keer weer dolgelukkig van als ik dat zie. En zoals je zegt, hè, we zijn deze podcast begonnen omdat dat interessant is voor ons en omdat we dat leuk vinden. Maar het feit dat er zoveel mensen zijn die toch wel meegaan in dat verhaal en meeluisteren, dat is iets dat we natuurlijk appreciëren.
Nou ja, het toont nog maar eens aan dat het ook iets is wat niet meer de niche is van vroeger, maar waar ondertussen iedereen mee is. Van ja, dit is belangrijk, dat doet ertoe. Al is het maar, alles wat met privacy te maken heeft toch, al is het maar omdat ook corona dat allemaal nog eens in de spotlight heeft gezet. Om er wat dat betreft ook meteen tegenaan te gaan. Dat is het eerste artikeltje dat jij hebt meegenomen, iets van tweakers.net. Apple en Google die een bepaalde update van de Britse COVID-19 app hebben tegengehouden. Wat zat daarachter?
Ja, we moeten eens voor één keer de podcast niet beginnen met Big Tech te bashen, want Big Tech is hier nu degene die de privacy waarborgt. Apple en Google houden een invasieve update van de Britse COVID-19 contactonderzoek-app tegen. Het gaat hier specifiek om de Britse tegenhanger van de welbekende Nederlandse coronamelder en Belgische corona-alert-applicaties. En het gaat om een nieuwe update die gebruikers zou vragen voor logs te uploaden van check-ins bij locaties zoals restaurants, eventvenues, cafés en dergelijke, door een QR-code te scannen die op de posters hangt daar. Die logs zouden dan gedeeld worden met de Britse National Health Service, zodat zij dat verder kunnen onderzoeken en zij kunnen zien, oké, waar worden nu de meeste infecties opgelopen. Maar met het verzamelen van die locatiedata, thank God, gaat de National Health Service in tegen de gebruikersvoorwaarden van Google en Apple. Zij hebben namelijk een contact tracing framework opgezet waar al die verschillende instanties gebruik van kunnen maken, zolang zij die gebruiksvoorwaarden respecteren. En een van die gebruiksvoorwaarden is dat die instanties die gebruik maken van het framework niet zomaar die data mogen gaan verwerken of mogen krijgen voor andere doeleinden. Het is al langer mogelijk om in die applicatie, die Britse applicatie, codes te scannen van posters op locatie, om zo in kaart te brengen waar de hotspots zijn, maar niet dat een Britse NHS daar ook zou aankunnen. Met die update zal dat wel mogelijk zijn en dat is waar Apple en Google de stekker eruit trekken.
Toch ergens ook een beetje triest dat het dan net Big Tech is die bepaalde waarborgen moet inbouwen en moet zeggen tegen overheden van jongens, dit gaat te ver, die logs gaan we niet uploaden. Dat hebben we van tevoren ook afgesproken, want dan gaan we nu net op dat territorium komen dat we mensen gaan tracken. En dat dat dus effectief bij hen ligt om dat tegen te houden. Dat is dan toch weer typisch.
Ja, je bent echt diep gevallen als Apple en Google degene zijn die zeggen, jongens, dit gaat iets te ver, denk aan de privacy.
Nu goed, niet getreurd. Verderop hebben we nog steeds wel wat Big Tech bashing te doen, want uiteraard haal die ook het nieuws weer. Alleen maar goed in die zin dat ze wat dat betreft de beloftes die ze daar gemaakt hebben, dus is waar nakomen dat ze daar ook effectief op letten dat updates, aanpassingen aan de apps die gepusht worden door bijvoorbeeld de overheden, dat die het niet overtreden. Dus dat is goed om te zien. Een ander voorbeeldje wat gaat over overheden die gegevens verwerken, hebben wij in iets wat ik uit de tijd haalde. De tijd had een artikeltje waar men keek naar een afdeling van het crisiscentrum. Dat is een afdeling waar ondertussen een 40-tal mensen werkt en die doen screenings van passagiers. Dus iets waar ik nog niet van wist dat op die schaal plaatsvond. Maar wat de tijd aanhaalt is een artikel. Dat is iets wat dan uiteraard na de aanslagen in Zaventem is doorgevoerd. Dat is een samenwerking van de federale politie, staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst en de douane. Die dus samen de passagiersgegevens van 86% van alle passagiers, er waren nog een paar maatschappijen die gegevens niet doorgeven, 86% doet het al wel. Dus 86% van de passagier wordt gescreend. En dat betekent dus dat er crosschecks plaatsvinden tussen politiedatabanken. Dat men gaat kijken of er mensen op een bepaalde gezochte status hebben, verdacht worden van terrorisme. Ik moet eerlijk toegeven, toen ik dit artikeltje voor het eerst bekeek, dacht ik van ja, dat wordt er weer een klassieker voor de podcast, omdat de overheid hier weer te ver gaat. Het is er ook eentje die al eens eerder het nieuws haalde, omdat dat eigenlijk in den beginnen nog heel weinig opleverde. Tegelijkertijd zijn er nu ook wat cijfertjes bekend, waarbij men bijvoorbeeld aanhaalt dat het kruisen van die passagiersgegevens met de politiedatabank vorig jaar al meer dan 4000 hits opleverde. Van die 4000 was in meer dan 1500 gevallen het ook effectief te gaan om personen die gezocht waren. Dan hebben we het over verdachten in de context van drugs, terrorisme, zware diefstallen, ouders die hun kinderen hadden ontvoerd, mensenhandel, zelfs 9 gevallen van doodslag. Dus daar, ja, gaandeweg dat ik het las, dacht ik, heb ook eventjes, moet ik erbij zeggen, op de website van het crisiscentrum zelf gekeken, waar die dat uitleggen, waar ze ook referenties maken naar op basis van welke wetgeving mogen wij dit doen. En ik een klein beetje omsloeg en dacht van ja, dit is toch iets wat kennelijk wel behoorlijk goed werkt. Waarbij ik er meteen bij moet zeggen, wat natuurlijk niet op die website stond en wat bij dit soort dingen altijd de vraag blijft, is van goed, maar hoe lang blijven die gegevens dan bewaard? Waar gaan ze nog andere crosschecks mee doen? Maar puur de info die ik hier nu zag staan, kon ik niet anders dan concluderen van ja, dit lijkt dan toch in ieder geval iets te zijn wat de proportionaliteit er is, waar men er ook effectief iets mee opschiet.
Ja, en het is een fenomeen dat ik van harte meegeef aan alle overheidsinstanties als men afkomt met dergelijke initiatieven. Ik moet meteen denken aan de documentaire over het cameranetwerk dat in België zou worden uitgelegd. Als je met zo'n zaken afkomt, met echt keiharde koude cijfers die weergeven welk effect de verwerking van die persoonsgegevens heeft, dan is het lastig om te zeggen, ja maar, de privacy. Want als je ziet wat een positief effect dit heeft, dan ben je al snel geneigd om te zeggen, oké, met een paar goede technische en organisatorische maatregelen, het bewaren van de gegevens en ervoor zorgen dat iedereen er zomaar aan kan, heb je hier eigenlijk wel een krachtig tool in handen, dat werkt met persoonsgegevens, absoluut, en dat een positief effect heeft op de maatschappij. Dat is iets dat ik dus van harte meegeef. Staaf het met cijfers. Zeg niet gewoon, je hebt niks te verbergen, het is allemaal oké, maak je geen zorgen. Want dat is een loos argument. Dit is een veel beter argument dat 90% van de privacygoeroes meteen de mond snoert, want wij gaan daar ook mee akkoord.
Absoluut. Er is nooit gezegd vanuit privacyactivisten of anderen, wij zijn tegen opsporing van misdadigers. Wij zijn vooral tegen opsporing van misdadigers die vervolgens ten koste gaat van de 99% van de rest van de bevolking. Ja. En dat is iets wat hier wellicht niet lijkt te spelen. Altijd eventjes een slag om de arm houden, wie weet wat er over je aan naar buiten komt. Maar in ieder geval had ik hier, waar ik toch in eerste instantie meteen dat begon te lezen met het idee, daar gaan we weer. Naderhand het idee van, goh, dit lijkt zowaar proportioneel en dit lijkt ook effectief nut te hebben. En daar zie je maar meteen, wat we ook in andere podcasts al eens aanhaalden, hoe die communicatie belangrijk is. Hoe het belangrijk is om aan te kunnen tonen waarom je dit doet en waarom het nut heeft. Hier zien we ook niet dat mensen worden tegengehouden omdat ze hun auto niet verzekerd was. Hier hebben we het over verdachten van terrorisme, drugshandel. Daar kun je tenminste mee aankomen als verantwoording.
Dat is inderdaad meteen een hele mooie segue om over te gaan naar het grootste Nederlandse datalek aller tijden. Inclusief wachtwoorden deze keer. Jawel, het is gebeurd. Allekabels.nl hangt eraan. 3,6 miljoen gebruikers zijn getroffen. Het betreft e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata, adressen, in mijn ogen zwakgehaaste wachtwoorden en IBAN-nummers. Dat is eigenlijk kortom alles wat je nodig hebt als ondernemend crimineel om toch je slag te gaan slaan. Die gegevens zijn een tijdje terug, en dan spreek ik over maanden terug, te koop aangeboden voor een kleine 15.000 euro. ondertussen waarschijnlijk al verkocht, aangezien het de post waarop de gegevens te koop aangeboden werden maanden geleden verdwenen is. Nu, dat is niet het enige. Het feit dat die data gelekt is, is al erg. Maar de manier waarop allekabels.nl hiermee omgaat, is gewoon absoluut waanzinnig. In eerste instantie, na een initieel contact met de persoon die de gegevens zou gelekt hebben, zou het gegaan zijn om 5000 gegevens, die een medewerker zogezegd had gestolen. Medewerker is ondertussen ontslagen, maar dat blijkt niets van te kloppen, want de hele database, die 3,6 miljoen gebruikers, inclusief de wachtwoorden die gehashed zijn en gesalt met een MD5, wat hopeloos verouderd is, die zijn nu gewoon publiek te vinden. Wat denk jij ervan, Bart?
Ja, je ziet ook hier, het basisadvies wat we hieruit gaan overhouden, om daar eventjes de goede oude das privé, das beter erbij te halen. Transparantie is waar het hier over gaat. We willen nog niet eens zeggen, dat is ook niet echt bekend, hoe de data eigenlijk precies ontstaan is. Maar het gaat vooral om de manier hoe men daarover is gaan communiceren. Je gaf het al aan. In eerste instantie ging men dan heel beperkt communiceren. Ja, het gaat maar over 5000 mensen. Maar wat ik vooral interessant vind, en dat is wat een journalist die vaker met dit soort dingen aankomt, Daniel Verlaan van Nederlandse RTL, die tweette hier ook over en die zei van ja, als ik ga kijken naar die 5000 mensen die dan zogenaamd alleen maar in die breach betrokken waren, dan valt me daar iets aan op. En die mensen die deden iets, en dat is toevallig iets wat ik zelf ook altijd toepas. Als ik ergens op een website kom en ik ga iets bestellen, of ik registreer me ergens, ik geef daar nooit zomaar een e-mailadres. Ik geef daar een e-mailadres wat uniek is voor die website. Ik heb mijn eigen domeinnaam en zoals iemand met een beetje techie wel weet, alles wat je voor de ad zet van een e-mailadres, als jij eigenaar bent van die domeinnaam, daar kun je alles zetten. Dus ik heb een tweakers-ad, mijn domeinnaam. Ik heb een coolblue-ad. Ik heb een bol.com-ad. Ik heb allemaal verschillende e-mailadressen. En op het moment dat ik ooit rechtstreeks gecontacteerd word, niet door bol.com, maar door een reclame of door een phishing, en dat is gericht aan bol.com-ad, mijn domeinnaam.be, ja, dan weet ik dus van, ah, dit komt van bol.com. Want dat zat in die database. Nou, dat is hier ook gebeurd. Wat blijkt namelijk bij wat onderzoek, die 5000 mensen die zogenaamd eerst een bericht kregen en die alleen maar in die lek zaten, dat leken allemaal, na wat onderzoek van die journalist dus, allemaal mensen te zijn die zo'n uniek e-mailadres hadden gegeven. Hè. Alle kabels, ad, nog wat. Precies op dezelfde manier zoals ik het net uitlegde. En ja, het lijkt dus om een hele bewuste, gerichte actie van alle kabels te gaan, om zoveel mogelijk dat data te verbergen en alleen maar die mensen te contacteren waarvan ze denken van ja, als die een phishingberichtje krijgen of als die ineens spam krijgen, dan kunnen ze meteen weten dat het bij ons vandaan komt. En dat maakt het toch wel ontzettend geniepig wat die gedaan hebben.
Ja, zeer geniepig. Het is gewoon de algemene manier hoe zij communiceren naar hun klanten toe, naar de buitenwereld toe. Ze zouden nu wel eindelijk, maanden na het feit, meldingen hebben gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens. En ik hoop eerlijk gezegd dat zij er gewoon gehakt van maken. Meestal probeer ik toch nog wel een beetje het positieve te zien in de situatie, maar hier, ja, ze zijn zo obstructief bezig en ze zijn zo hard bezig met proberen te verdoezelen van de realiteit, dat het zelfs in de verschillende artikels niet altijd meteen duidelijk is wat nu eigenlijk effectief gebeurd is. Dat is ook nog niet volledig bekend.
Nee, en wat ondertussen weten we, nadat we dat keer op keer hebben terug zien komen, en dat moeten de eigenaren van alle kabels ook weten, je weet wat hiermee gebeurt. En je weet ook waarom je dus daarom eigenlijk heel proactief zou moeten communiceren. Die gegevens zijn gelekt, het gaat hier effectief om e-mailadressen, telefoonnummers, etc. Met andere woorden, alles wat je nodig hebt om vervolgens daar flink misbruik van te gaan maken in allerlei phishingcampagnes, in de bekende WhatsApp-fraude. Dingen waarvan we weten, dat is iets waar de doorsnee burger, met andere woorden in dit geval hun klanten, effectief last van gaan hebben, waar ook heel veel mensen in gaan trappen. En zeker in die context, en dan zitten we weer op die link die we al eerder legden, wanneer gaat het niet alleen maar om oei, we moeten ons hachje redden, maar wanneer beseft zo'n organisatie, het gaat hier om meer dan alleen maar potentiële PR-schade voor ons bedrijf. Het gaat hier om personen, klanten van ons, die per persoon duizenden en duizenden euro's kunnen verliezen, omdat wij hun gegevens gelekt hebben. Dan kun je toch, een lek kan gebeuren. Dat is 100% veiligheid bestaat niet. Met de wijze woorden van Frank Robben van een tijdje geleden, 100% veiligheid heb je alleen maar op het kerkhof. Dat neemt niet weg dat zo'n bedrijf er in ieder geval alles aan kan doen om vervolgens transparant te zijn, zodat iedereen meteen weet van, oh, wacht eens even, dit heeft plaatsgevonden. Als ik een vreemd mailtje krijg of zo'n WhatsApp-berichtje, ik ben nu extra op mijn hoede, want ik weet, mijn gegevens zaten in zo'n datalek. En dat is wat je hier zo mist.
Ja, en dat is het enige dat er toe doet bij een datalek. Alles dat er voor datalek gebeurde, dat is natuurlijk ook belangrijk, maar op die moment doet het er veel minder toe, om daar gaat het verhaal niet over. Het verhaal gaat over, wat is je datalek? En ik moet meteen denken aan de Universiteit van Maastricht. Als ik daaraan denk, aan het datalek dat daar gebeurde, dan denk ik niet aan de hoeveelheid... Dat was zelfs geen datalek, dat was een breach ransomware, als ik me niet vergis.
Mm-hmm.
Maar dat kan ook een datalek zijn natuurlijk, als die gegevens niet meer toegankelijk zijn. Maar goed, dat terzijde. Als ik aan de Universiteit van Maastricht denk, dan denk ik aan een organisatie die extreem correct heeft gehandeld in de context van een datalek, van een ransomware aanval, die daar zelfs een prijs voor heeft gewonnen en die nu bekend staat als een schoolvoorbeeld van hoe je zoiets kan aanpakken. Er zijn heel weinig mensen die vandaag de dag, als men het heeft over die situatie, nog spreken over het feit dat zij in de eerste plaats een datalek of een ransomware aanval hebben gekregen. Men is bezig over hoe dat zij die situatie hebben aangepakt. En dat gaat men hier ook doen, maar dan in de extreem negatieve zin, want hier valt gewoon heel weinig positief over te vertellen. En dat is belangrijk om te onthouden als bedrijf, dat je weet, alles wat ik na mijn datalek doe of na mijn aanval, dat gaat definiëren hoe het verhaal opgebouwd wordt. En dat gaat definiëren hoe ik verder ga.
Ja, absoluut. En we zullen ook zien, hopelijk, want de autoriteit persoonsgegevens, de Nederlandse privacyautoriteit, die is wat terughoudend. Die komen veel minder met boetes. We hebben het al vaker gezegd, onze Belgische autoriteit die is veel actiever. Dat zijn wel veel lagere boetes, maar die springt daar toch iets meer op. Maar dit is er eentje waar, als het dan toch wordt opgepakt en gelet op alle pers die eromheen is geweest, verwacht ik dat wel. En dan zie je dat die duidelijk kijken naar verzwarende en verzachtende omstandigheden. En het feit dat je niet gemeld hebt, dat je probeert eruit te weaselen om het toch maar niet zoveel mogelijk te moeten melden, dat is duidelijk een verzwarende omstandigheid. En ja, hier ook weer, al is het maar iets wat alle mensen die nu luisteren mee kunnen nemen naar hun werkgever of naar het bedrijf waar ze werken. Als je zo'n datalek hebt, het is ook wat wij altijd adviseren, ga gewoon met de billen bloot, niks meer aan te doen. En het enige wat je kunt doen is dit nog een beetje omdraaien naar iets positiefs en zo transparant mogelijk kunnen zijn. En dan zie je inderdaad, zoals jij aanhaalt bij de Universiteit van Maastricht, dan kun je er misschien zelf nog positief uitkomen.
Mm-hmm. Ja, ik hoop natuurlijk wel dat de autoriteit persoonsgegevens, ik weet dat ze het bijzonder druk hebben en onderbemand zouden zijn, maar ik hoop dat ze hier wel opspringen, want dit is een high-profile case. Dit is echt iets dat in het nieuws komt en nog zal komen. Want de gevolgen zijn helemaal nog niet duidelijk. Er moet nog heel veel informatie naar boven komen. En dit is echt een ideale kans voor hun om eens te bewijzen van kijk wat dat wij kunnen, kijk waar dat wij voor staan.
Ja, dus, absoluut.
Zeker iets om op te volgen.
En we zullen wel zien, als er nog iets uit naar voren komt, dan pakken we die wel lekker mee. Net zoals met de GGD-datalek, zoals dat zo mooi zeggen in het Engels, the gift that kept on giving.
Dat heeft weken geduurd.
Iets wat ook een beetje in die categorie valt, hè, van iets wat maar blijft komen, waar na de rand pas steeds meer duidelijk wordt wat het precies is, is het volgende wat ik van security.nl heb gehaald. Ondertussen een beetje een favoriet van de podcast. En dat gaat over een bedrijf wat CodeDev heet. En CodeDev was slachtoffer van een zogenaamde supply chain attack. Een supply chain aanval. Een beetje een bekende term als je in security bezig bent. Om die kort wat toe te lichten, wat betekent de supply chain? Ja, dan betekent eigenlijk dat gaat het niet om, zoals we net bij alle kabels zagen, dat het een bedrijf is wat gehackt is en nou ja, goed, daar haalt men data uit en daar kan van alles mee gebeuren. Een supply chain betekent, nee, ze pakken iemand onderin de keten. Het voorbeeldje wat we een tijdje terug hebben gezien, waar dat bedrijfje SolarWinds was gehackt. Die IT-management software maakte, waar vervolgens heel veel IT-dienstverleners weer gebruik van maakten. En waardoor, doordat SolarWinds gehackt was, al die gebruikers van die IT-dienstverleners en alle klanten van die IT-dienstverleners ook slachtoffer waren. Dat is een supply chain. Je pakt één stukje uit de keten, maar die keten gaat veel verder. En door toegang te krijgen ergens helemaal in het begin, krijg je verderop in die keten ook weer toegang. Nou, dat is waar het hier over gaat. Het bedrijfje heet CodeDev. En wat is het dus het interessante aan zo'n supply chain aanval? Je pakt een bedrijfje wat eigenlijk op het oog heel weinig mensen kennen. Die hack je en omdat hun software vervolgens op heel veel andere plekken gebruikt wordt, kom je daar binnen. En goed, opnieuw, dat is dus wat hier ook bij CodeDev gebeurd is. Die zijn daar wel vrij open over. Die hebben in ieder geval goed gecommuniceerd. Ik moet trouwens zeggen, als ik me niet vergis, heet het geen Code Dev, dat bedrijfje, maar Code Kof. Goed, dat daar gelaten. Die zijn daar dus wel transparant over geweest. Dat is dus een les die zij in ieder geval geleerd hebben. En hier zien we dus wat daar gebeurd is. Die hebben een tooltje, dat heet de Bash Uploader. En door een configuratiefout, zoals ze zelf aangeven, heeft een hacker daar toegang toe kunnen krijgen. En die heeft hun code aan kunnen passen. Op zo'n manier dat als die hun eigen code, hun software, die Bash Uploader, een update gaven en ze stuurden die weer door naar al hun klanten, ze stuurden die door naar alle gebruikers van die software, dan ging het stukje code wat die hacker eraan had toegevoegd, ging ervoor zorgen dat als daar wachtwoorden in werden gestopt of andere gegevens die gevoelig waren, werden die teruggestuurd naar de hacker. En je hebt dus een softwarebedrijfje, die hebben software gemaakt, hebben niet door dat daar eigenlijk een soort, ja, noem het een achterdeurtje, een afluisterstukje, je code is toegevoegd en die sturen dat door naar al hun klanten. Hier hebben we het over klanten zoals Atlassian, bekend van toch in zeker in IT-land software zoals Jira, Confluence, GoDaddy is een andere klant, een van de grootste hosters in Amerika. De Washington Post maakt gebruik van de software van CodeCov. Dus dat is het mooie aan zo'n supply chain aanval, als je even vanuit de hacker redeneert. Je pakt een op het oog relatief klein bedrijfje, je stopt iets extra's in hun code, zij sturen hun code uit naar allerlei andere grotere bedrijven die daar gebruik van maken. En vervolgens zit je binnen. En goed, hier heb je er dus eentje die het nu naar buiten bracht als daar slachtoffer van zijn geweest. En dit is dus iets waar pas de komende tijd duidelijk gaat worden, ja, welke gevolgen heeft het precies? Want wie is er precies getroffen? Wie maakt er gebruik van die software? En wat zijn de gevolgen daarvan? Wat hier het interessante aan is, waar nu, voor zover ik heb kunnen vinden, niks van bekend is, dit zijn vaak onderdelen van een hele campagne, van een hele gerichte aanval, waar een strategie achter zit. Met andere woorden, dit zijn vaak staten, overheden. Denk aan types zoals de NSC, denk aan de Chinese inlichtingendiensten, denk aan de Russische SVR. Dit zijn het soort type aanvallen die zij doen, die van tevoren uitgekiend zijn, waar ze dus zoeken waar in die keten zit een zwak bedrijfje en hoe kunnen wij toegang krijgen tot bedrijven die hun beveiliging wel goed op orde hebben door eerder in die keten erin te gaan zitten. Een supply chain aanval. En ja, het is natuurlijk een aanval. Het is geniepig. Je moet daarop beducht zijn, maar tegelijkertijd vind ik het mooi hoe strategisch dat dan in elkaar zit als je dat ziet hoe ze dat aanpakken.
Ja, het elegante aan die manier van werken, aan die strategie, is dat je hebt één specifiek doelwit. Dat is de zwakke schakel in de ketting die je wilt aanvallen. En door de zwakke schakel in die ketting te gaan exploiteren, kan je eigenlijk op een zeer elegante manier heel veel infrastructuur en heel veel organisaties ook mee bereiken. Door eigenlijk in te spelen op één zwakke organisatie, kan je organisaties die misschien hun security wel veel beter op poten hebben gezet, ook gaan raken en ook gaan infecteren. Hmm. Ik bedoel, de represailles hiervan zijn nog helemaal niet duidelijk, maar als we iets hebben geleerd van de SolarWinds aanvallen, dan is het wel dat het heel ver kan gaan en heel ver kan reiken. De gevolgen daarvan zien we nu nog altijd.
Het is ook weer een voorbeeldje waarom als wij weer meer onze privacypet opzetten en we kijken naar die wetgeving, de GDPR, Nederlands de AVG, die legt hele specifieke voorwaarden op als jij als organisatie gebruik maakt van een andere organisatie, een zogenaamde verwerker, omdat je hun software gebruikt om dingen te doen met de gegevens die jij zelf beheert. Dat is precies vanwege dit soort dingen. Op het moment dat jij een organisatie bent, of je nu een overheid bent of een privéorganisatie, die heeft allerlei persoonsgegevens en je bent daar verantwoordelijk voor. Als je die doorgeeft aan een andere, een hostingbedrijf of een partij die software levert die je gebruikt, ja, dan moet je er ook op beducht zijn dat dat bedrijf zelf zijn beveiliging op orde heeft, anders ben je zelf het slachtoffer. En dat is iets waar zo'n supply chain aanval nog eens extra aandacht voor vraagt. Iets waar ik ook bij heel veel organisaties waar ik langskom om te adviseren, zie dat men daar nog uitdagingen heeft om daar extra op te letten. Wij hebben zelf misschien onze beveiliging op orde, maar wat met al die andere bedrijven die van ons gegevens krijgen, die daar iets mee moeten doen op onze instructie, maar die nog steeds dus ook die gegevens hebben. En wat als hun beveiliging niet op orde is? En dat betekent assessments uitvoeren, audits laten doen, kijken naar certificaten en contracten hebben waar heel duidelijk afgedwongen wordt wat zo'n bedrijf moet doen qua beveiliging, zo'n onderaannemer.
Ja, en als je dan toch updates of patches of software overneemt van andere bedrijven en installeert, probeer het dan ook te sandboxen. Dat is ook een mogelijkheid. Je kan het in een gecontroleerde omgeving gaan sandboxen en gaan kijken wat dat eigenlijk die update nu doet voordat je dan naar een live omgeving gaat pushen. Dat is ook een manier om zo'n aanval om tegen te werken. Er zijn verschillende manieren om het aan te pakken, maar het is iets dat de laatste tijd toch wel meer naar boven duikt. En ja, het is dubbel, want aan de ene kant vind ik het een zeer elegante manier van werken, aan de andere kant zijn de gevolgen vaak desastreus.
Ja, het is dus duidelijk iets waar allerlei entiteiten die met grootschalige hekaanvallen bezig zijn, doorhebben van, goh, al die grote jongens beginnen hun beveiliging nu een beetje op orde te krijgen. Maar dat is geen probleem, want die grote jongens maken altijd gebruik van een paar kleine jongens hun software. En als we die nog maar te pakken kunnen krijgen, dan zijn we net zo goed binnen. Dus ja, interessant. En we zien dat steeds vaker en dus hier ook weer. We gaan waarschijnlijk pas later zien hoeveel van die organisaties gebruik maakten van die software. En wie weet dat we dan pas weten, want dat zie je bijvoorbeeld ook vaak. Net zoals dat bij SolarWinds het echte doelwit van de aanval niet SolarWinds was, maar de Amerikaanse overheid. Wie weet dat we dus naderhand gaan horen, niet CodeCov, maar welk bedrijf was nu echt het doelwit. Het is iets waar we zien dat ook veel van de bedrijven die ermee te maken hebben, misschien niet tijdig de boel gaan updaten. Veel bedrijven die software van CodeCov gebruiken, gaan dat toch niet tijdig updaten, waardoor er alle misbruik van gemaakt kan worden. En als dat gebeurt, ja, dan hebben we kennelijk tegenwoordig een nieuwe superheld die ertussen komt, namelijk de FBI. Een artikeltje van jou, Tim. Wat heeft de FBI uitgevoerd?
Jazeker, prachtige overgang, Bart. Toen ik de titel van het artikel las, dacht ik, here we go. Want ik las, FBI exploiteert de webshells, de Exchange webshells. Een tijdje terug hebben we dus een Microsoft Exchange aanval gehad, waarbij 4 zero days misbruikt werden om webshells te installeren op de e-mailservers on-site. Nu, toen ik de titel las, dacht ik, ai, de FBI is hier ook dingen mee aan het doen dat niet mag. Wat bleek, tot mijn grote verbazing, ze exploiteren wel degelijk die webshells, die proxy logon webshells, maar niet om ze te gaan misbruiken, ze kuisen ze eigenlijk op. De FBI heeft zo honderden e-mailservers gehackt om de schadelijke webshells ten gevolge van de Microsoft Exchange Zero Days op te ruimen. Na de aanvallen bleven eigenlijk honderden van die achterdeurtjes achter in de systemen van getroffen organisaties, waarvan vele zelfs na publicatie van patches door Microsoft nog actief blijven. Dus ofwel gewoon niet gezien door de systeembeheerders of vergeten. Alleszins, de FBI heeft daar iets prachtig mee gedaan, want zij hebben dus zonder eigenlijk de toestemming van die systeembeheerders gewoon ook misbruik gemaakt of gebruik gemaakt van die webshells om ze daarna te verwijderen. Ze hebben enkel de webshells verwijderd. Ze hebben geen andere patches aangebracht of geen andere malware verwijderd. Ik denk dat ze daar wel een beetje de grens trekken van dat is hun probleem. Maar het is wel mooi om te zien, en ze hebben het ook netjes volgens de regels van het spel gedaan. Ze hebben aan een rechtbank in Houston, als ik me niet vergis, de toestemming gevraagd. Die heeft dat ook gegeven. En de conclusie van deze operatie is dat het een succes is en dat het waarschijnlijk voor in de toekomst nog zal gebeuren dat de FBI deze rol op zich neemt. Het is de allereerste keer dat de FBI eigenlijk op deze manier te werk gaat, het heft in eigen handen neemt en ja, exploits begint op te rollen als ze nog achterblijven.
Waar ik dan vooral benieuwd naar ben, en dat is iets wat ik niet meteen kon terugvinden, ook niet in bijvoorbeeld het persbericht wat het ministerie van Justitie gepubliceerd heeft in Amerika. Ik kan mij niet voorstellen dat de FBI dit zomaar voor iedereen gaat doen. Dat ze dat uit puur altruïsme zeggen, weet je wat jongens, we snappen het, systeembeheerders hebben het allemaal heel erg druk, wij gaan die systeem wel voor jullie patchen. Ik heb allemaal het idee dat men op een gegeven moment zag, net zoals het NCSC, by the way, in Nederland, die op een gegeven moment aangaf, de Nationaal Cybersecurity Centrum in Nederland, die aangaf van ja, wij zien hier nog veel te veel van die exchange servers die nog kwetsbaar zijn. Dat men dus de FBI heeft gezegd van ja, wij zien dat ook nog veel te veel in Amerika en wij zien hier een aantal targets die wij als gevoelig zien, die wij als een bedreiging zien van de nationale veiligheid als die gehackt worden. En daarom gaan we nu deze actie doen. Daarom gaan wij proactief daar gewoon eigenlijk zelf binnenbreken, de boel updaten en er weer uit. Omdat ze daar dus een bepaald risico zagen en wisten dat die bedrijven, organisatie dat niet zelf gingen doen. Ik zou verwachten dat dit daarachter zit, maar ja goed, dat staat er natuurlijk niet in. Maar dat zou een beetje hetzelfde zijn. In Nederland dan de NCSC, dat die dus proactief zouden gaan hacken bij bepaalde overheidsentiteiten of belangrijke organisaties om te zorgen dat hun veiligheid, of in ieder geval die exchange servers, gepest waren. Ik zit even te denken, ik vrees dat wij in België geen equivalent hebben, hè, van het NCSC. We hebben het CERT, toch voornamelijk meer een organisatie die proactief berichten naar buiten brengt, waar je kunt melden als je ergens mee te maken hebt, maar waar je zeker relatief weinig van moet verwachten in meer proactieve communicatie, assistentie. De Federal Computer Crime Unit, Ja, het enige wat ik daarvan voorbij zie komen is hoe die chronisch onderbemand zijn. En toch ook ja, dat je daar wel dingen kunt melden, maar niet moet verwachten dat er proactief iets gebeurt. Ik weet niet, missen we nog een entiteit? Is er iemand in België die rol zou kunnen oppakken?
Nee, ik kan me er niet meteen even de geest halen. En misschien wel iets om over na te denken naar de toekomst toe. Hè? Een beetje een shout-out naar de Belgische overheden. Als je nog eens zin hebt om ergens budget aan te smijten, doe het dan niet naar trackingsoftware of spionagemateriaal, maar doe het dan naar een goed bemand en goed uitgerust cyberteam à la FBI.
Ja, en ook hier, dit is iets wat, als je dan toch het geld ergens tegenaan moet gooien, hier mogen toch duidelijk van zijn dat het noodzakelijk is, dat dat goed besteed is. Want als ik hoor dat bijvoorbeeld de Federal Computer Crime Unit, dat die zo chronisch onderbemand zijn, ja, dat doet pijn aan het hart. Hè? Want je weet dat ook die mensen die daar werken, die zouden niet liever doen dan daar veel proactiever mee omgaan, dan veel meer zaken op kunnen pakken. En het werk ligt er gewoon. De prioriteit zou eigenlijk heel erg duidelijk moeten zijn, maar op dit moment is dat zeker nog niet het geval.
Ja, ik vrees ook dat dat een beetje hetzelfde verhaal is dat we vaak zien bij organisaties als we spreken over security en privacy, waarbij de reactie vaak is, ja, we zullen er wel meer budget of geld in gaan steken als we iets voor hebben. Ik denk dat we hier in België ook nog aan het wachten zijn op de grote hack of het grote lek, dat ervoor zou zorgen dat dat team een beetje meer budget en een beetje meer manschappen krijgt.
Ja, je zou denken dat dat in 2014 al was, hè, toen destijds Belgacom gehackt werd door de Britse inlichtingendiensten, met alle gevolgen van dien, maar dat heeft nog niet echt meteen in gang gezet. Het is iets wat, als je daar naar kijkt, wel vaker gebeurt. 2014 was het Belgacom. Kennelijk, en dat is een artikeltje wat ik heb meegenomen van het NRC, een Nederlandse krant, was het in 2009, 2010 was het dan Huawei. Iets waar je wellicht ook in de pers en zo al voorbij hebt zien komen de laatste tijd, relatief recent. Huawei is toch een organisatie, ja, Chinees natuurlijk, van makelij, en die met relatief goedkope hardware, die kwalitatief toch in orde was, zich binnenwerkt bij telecombedrijven, bij overheden, waar 5G-installaties, waar heel veel om te doen is geweest. Ook aan de consumentenkant, we kennen ze, ja, ik heb er zelf nooit een telefoon van gehad, maar Huawei staat toch gewoon bekend als iets waar je voor relatief weinig geld hoogkwaliteit telefoons, hè, met flinke specs, een snelle SoC, een mooie camera, genoeg geheugen, daar staan ze onbekend. Dat leidt er dus toe dat die vaak contracten binnenhalen, die toegang krijgen tot omgevingen waar altijd gefluisterd wordt. Ja, let op, de Chinese inlichtingendienst zit hierachter. Op het moment dat jij Huawei binnenhaalt, dan haal je ook de Chinezen in bredere zin binnen. Nu, een klein voorbeeldje daarvan, want dat is iets waar altijd, ja, wel berichten over zijn, maar waar het concrete bewijs niet altijd één op één van zichtbaar is. Maar dus nu, en daarom grijpen we even terug naar 2009-2010, dat artikel van het NRC gaat over een rapport van destijds, wat nu naar buiten is gekomen, waar men bij KPN destijds aan het denken was, god, we moeten misschien nog wel meer van onze infrastructuur gaan openstellen voor Huawei, want ja, kosten technisch zouden ongetwijfeld interessant zijn geweest. Ze hebben daar vervolgens een risicoanalyse laten doen door het bedrijf Capgemini. Die heeft die analyse gedaan en eigenlijk kwam op dat moment eruit van, ja, wij zien op basis van de dingen die wij gezien hebben, dat Huawei op dit moment al ongeautoriseerd, ongecontroleerd en ongelimiteerd alle KPN-nummers af kan luisteren. Inclusief bijvoorbeeld destijds premier Jan-Peter Balkenende, bekende Chinese dissidenten die in Nederland verbleven. Is iets waar dan uit diezelfde rapportage nog bestaat dat KPN dit bewust geheim heeft gehouden, omdat men op dat moment heel goed door had, als dit naar buiten komt, kunnen wij onze vergunning verliezen en is er een kans dat wij KPN Mobile, de subdivisie daarover ging, dat wij die moeten gaan opdoeken, want hier hebben de bal te flink misgeslagen en in ieder geval hebben ze daar wel conclusies aan verbonden. In het verdere verloop is Huawei niet meer betrokken in de infrastructuuroplossingen die ze zijn gaan uitwerken.
Ja, en maar goed ook, hè, want als je daarop voortbouwt, dat is niet gewoon een paar serverkes veranderen en je bent in orde en je kan verder. Als je daar effectief jarenlang op zou hebben voortgebouwd, dan zit je met toch best wel kritieke infrastructuur, die nu volledig lek is, volledig kan afgeluisterd worden door Chinese overheden. En die heb je niet op 1, 2, 3 vervangen. Nee, het is iets dat we ook in Amerika zien. Hè. Ik denk dat zij een tijdje, ik weet niet of dat nu nog zo is, ik denk dat zij een tijdje op de blacklist hebben gestaan en dat zij geen infrastructuur meer mochten leveren aan kritieke instanties. Nu nog altijd, ja.
Absoluut. Dus dat gaat zelfs zo ver dat als je als Amerikaans bedrijf indirect aan toeleveranciers van Huawei technologie levert, dat je al sancties krijgt. Dus dat is iets waar ze nog steeds, dat is iets waar wat lacherig over werd gedaan toen Trump helemaal anti-China ging. Mm-hmm. Maar op een heleboel vlakken zijn dat dingen die ook nu nog gewoon intact zijn, omdat men daar eigenlijk wel heeft gezien, hier zit een goede reden achter. En het is natuurlijk, ja, het zit in diezelfde contouren als beveiliging en privacy, maar het is een beetje een stokpaardje van mij om daar af en toe wat bij stil te staan, omdat je ziet dat men daar in het Westen relatief naïef over is. In hoeverre men daar eigenlijk vanuit ja, bijvoorbeeld Russische of Chinese inlichtingendiensten echt een hele actieve strategie heeft om zich binnen te werken op allerlei plekken. En ja, dat is interessant, dat komt tegenwoordig dus steeds meer naar buiten. Iets om verder op te volgen. Nu, wat dichter bij huis. We hebben het vorige keer gehad over die Digital Green Certificate, hè, dat Europese initiatief om een coronapaspoort uit te rollen. Daar was ook weer, denk ik, aan de Nederlandse kant wat bericht over. Je had op security.nl nog een artikeltje gevonden, Tim, over het Nederlandse variant van het coronapaspoort.
Ja, het is wat iets waar we de vorige keer ook al hebben over gesproken. Hè. Het bestaan van, of het potentiële bestaan van centrale vaccinatiedatabanken, zowel op Europees niveau als op nationaal niveau. De Nederlandse overheid is daar ook hard aan het timmeren aan een centrale vaccinatiedatabank waar je dus kan aan, waar je gegevens kan uploaden en om aan te tonen dat je effectief gevaccineerd bent en dus mensen niet meer kan infecteren met het coronavirus. En met de bedoeling dat je dus effectief terug kan gaan reizen en andere dingen kan doen en terug het sociaal leven kan opstarten. Nu, ja, als je zoiets zegt tegen iemand die een beetje met privacy bezig is in een centrale vaccinatiedatabank door de overheid, dan beginnen die meestal meteen te stijgeren, want dat komt gewoon niet goed. Ik heb daar heel weinig vertrouwen in als we kijken naar het track record van de overheden. Nu, wat ze wel hier positief doen, dat moet ik natuurlijk ook wel zeggen, is ze geven opties. En dat is al een begin. De Nederlandse overheid heeft namelijk beloofd aan de mensen dat zij naast de centrale vaccinatie, dat de bank ook andere mogelijkheden gaan voorzien om toch met een coronapaspoort die beloningen, om het zo te zeggen, die positieve effecten daarvan te kunnen genieten. Voor mensen die zijn gevaccineerd maar geen toestemming geven om hun gegevens in die centrale databank te laten registreren, of voor een andere reden niet geregistreerd staan in een van de bronsystemen, worden er dus ook andere opties uitgewerkt. Er wordt ook een optie uitgewerkt op papier, dus voor mensen die geen internet zouden hebben of een smartphone om een vaccinatiebewijs aan te vragen, is er ook een optie voorzien. Dus ze zijn wel aan het werken aan opties en aan mogelijkheden om iedereen mee te krijgen in het coronapaspoortverhaal. En het is maar de vraag hoe ze dat nu gaan oplossen. Hè? Want als je zegt, ja, we hebben die gegevens niet per se nodig om dat systeem te laten draaien, waarom wil je dan in godsnaam een centrale vaccinatiedatabank gaan maken?
Ja, hangt er vooral vanaf hoe men die wilt gaan inzetten. Want wellicht misschien niet bij iedereen bekend, maar we hebben in België ook gewoon een vaccinatiedatabank, hè? Vaccinet. Waarvan alle kindjes die hun vaccinaties krijgen gewoon netjes wordt bijgehouden. Ook op het moment dat je een coronavaccin hebt gekregen, staat dat netjes in die databank. Dat is uit puur logistieke overwegingen ook al noodzakelijk. Hè? Op het moment dat iemand zich aanmeldt om een afspraak te krijgen, maar die blijkt al lang een vaccin gehad te hebben, ja, dan wil je dat kunnen detecteren. Dus die vaccindatabank bestaat al. Maar het is natuurlijk vooral wat je daarmee gaat doen. En nu is dat puur en alleen om te registreren wie heeft er welke vaccins gehad. Zowel aan meer, laten we zeggen, de kinderkant, omdat je nu helemaal een aantal wettelijk verplichte vaccins hebt. Naar ook coronakant, om gewoon te voorkomen dat je niet dubbele vaccins gaat geven. Wat, als je erover nadenkt, de hele discussie van goh, mag dat coronavaccin wel of niet verplicht worden, interessant maakt, hè, want er zijn al jarenlang zijn er vaccinaties die wettelijk verplicht zijn, die je moet krijgen, toch in ieder geval in België.
Ja, ja. En het is dubbel, hè, want nu heb je een beetje die situatie waar je met vaccins zit, waar potentieel gevolgen dan zijn verbonden voor de mensen die die vaccins wel of niet gaan krijgen. Hè. Mogen reizen, naar buiten mogen gaan, op restaurant mogen gaan. Dat gaat best wel ver.
Ja, ik blijf erbij, net zoals dat de vorige ook al concludeerde. Los van het feit dat de technische implementatie van het hele Europese coronapaspoort, ik zie dat zo 1, 2, 3 nog niet goed komen. Maar los daarvan, er is nu al iets wat je daarvoor kunt gebruiken. En dat is gewoon een papieren variant. Ik lees dan wel eens reacties ook, bijvoorbeeld onderin het security.nl artikel, van ja, hoe 1980, je moet met een papieren bewijs gaan werken. Ja, soms heeft dat niks te maken met of het technisch wel of niet mogelijk is, maar heeft dat te maken met andere redenen, zoals degene die we hier bespreken. hoe meer je in zo'n gecentraliseerde database gaat opslaan, hoe meer risico's eraan kleven voor, zoals het zo mooi heet, de rechten en vrijheden van bepaalde mensen. En dan is zo'n papieren optie helemaal zo slecht nog niet. Maar goed, ook hier weer eentje om op te volgen, om te zien hoe het zich ontwikkelt. We zien het nu ook weer bijna iedere week terugkomen, dat idee van die paspoorten, dat men er iets mee wilt gaan doen. En we zullen eens kijken hoe zich dat ontwikkelt. Ik ben heel benieuwd in hoeverre dat Europese initiatief, het hele digitaal ervan, dat we er effectief mee te maken gaan krijgen. Nu, we hadden in het begin al een beetje aangekondigd van ja, hier doen Google en Apple het goed. Hè. Dan gaan we even geen big tech bashen. Maar niet getreurd, want we komen er toch wel toe. Eén voorbeeldje nu uit Australië. Dit was van Reuters.com, het grote persbureau. Waar Google weer onderdeel is van een rechtszaak. Hier ging het erover, en dat is ondertussen is er al de uitspraak dat het effectief zo was, de misleiding van consumenten, waar je in een aantal opties van Google, een aantal, als je nu wel eens op de Google zoekmachine bent geweest, dus heb je heel vaak die pop-up al gehad, waarbij je dan moet toestemmen met de verwerking van je gegevens, en anders als je het niet wilt, kun je een aantal opties gaan configureren. Waar het hier over gaat, is dat er een aantal van die opties waren, waar je bijvoorbeeld kon zeggen, ja, ik zal location tracking uitzetten, maar waar dan onvoldoende duidelijk was dat als je andere opties aanliet er eigenlijk nog op bepaalde manieren jouw locatie bijgehouden kon worden. En daar ging deze rechtszaak over, waar dus nu naar buiten is gekomen. De rechtbank heeft al beslist van ja, dit was effectief misleiding, waar geïnsinueerd wordt dat er in ieder geval een boete van ettelijke miljoenen opgelegd gaat worden. Maar wat precies is nog niet duidelijk. Daar gaat men nu over beslissen. Nu kennelijk de eerste vraag van hebben ze misleid of niet beslecht is. Dat was zo. Iets wat je nu steeds meer terug ziet komen. Hè, de aandacht voor niet alleen flagrante overtredingen, maar ook situaties waarin men mensen eigenlijk een beetje aan het misleiden is om toch nog de verkeerde keuzes te maken. Nu goed, om die kort te vermelden, als ik even meteen doorga naar iets wat we zo ook al een tijdje voorbij zagen komen, wat steeds beter terugkomt. Stel nu, jij bent Big Tech, Tim, en je hebt te maken met wetgeving, zit allemaal te kijken naar het wettelijke landschap, je maakt je daar zorgen over. Wat is, als je Google of Microsoft bent, wat is nu misschien wel de beste manier om daarmee om te gaan?
Keihard lobbyen,
oftewel, wat we in het begin al aankondigden, de pen vasthouden van die wetgeving. Het is iets, voor mij, ik bedoel, lobbying, het principe kende ik al, maar eigenlijk wist ik niet goed hoe dat in elkaar zat. Ik kon me daar niks bij voorstellen, wat is dan lobbyen? Het is legaal, hè? Dus het kon niet zo zijn dat er gewoon keihard met geld gesmeten werd. Het is iets anders. En met dat in 2012, 2013, je had toen net het voorstel van de GDPR, de AVG, dat door de commissie gelanceerd werd, de Europese Commissie. En dan gaat dat het hele wettelijke proces in. En moeten onder andere het Europees Parlement moet daarna gaan kijken, moet daar zijn mening over geven. En dat is waar ik, omdat ik daar zelf heel erg aan het opvolgen was, wat meer de mechanismes van lobbying voorbij zag komen. Iemand die toen daarmee ook de pers heeft gehaald, ook een panoreportage over gemaakt, Louis Michel. Van de bekende Michel-familie. We hebben nu een Europese voorzitter, Charles Michel. Zijn vader, die was toen Europees parlementslid. Al een beetje aan het uitkabbelen in zijn politieke carrière. Dat is waar zeker toen het Europees parlement nog vaak voor bedoeld was. En daar zagen we dus een mooi voorbeeldje van hoe lobbying plaatsvond. Als Europees parlementslid, als parlementslid in zijn algemeenheid, maar in ieder geval zeker daar in die context, Europees parlementslid, je krijgt ontzettend veel wetgeving die aan jou voorbij vliegt. En ieder parlementslid dat zegt van ja, ik volg het allemaal op en ik weet er allemaal van, ja, die liegt, dat kan niet. Dat is veel te veel. En wat krijg je dus wel eens, en dat is waar de lobbying dus begint, dat is dat grote bedrijven à la Google, Microsoft, hetzij rechtstreeks, hetzij via een soort tussenpersoon, een soort denktank of een soort stichting die ze opgericht hebben, een VZW, dat die zo'n parlementslid benaderen en zeggen van goh, ja, je hebt die wetgeving voorbij zien komen, die draft voor de AVG, voor de GDPR. Ja, wij zijn een belangenvereniging die heel erg begaan is met de privacy van burgers. En we hebben een aantal tips ter verbetering. Kijk maar of je er iets mee kunt doen. Hier alsjeblieft een heel boekwerk met allerlei voorstellen tot amendementen, tot aanpassing van die wetgeving. Want ja, als organisatie die de belangen vertegenwoordigt van heel veel organisaties, vinden wij dat deze dingen beter kunnen. Nou, wat zie je dan vaak? Zo'n parlementslid zegt, oh, dat is fijn, dankjewel. Dan kan ik ook bij mijn achterban laten zien dat ik zowaar nog hard aan het werk ben. En ja, de ene gaat dat dan bekijken, die amendementen, gaat vervolgens concluderen of die het daar wel of niet mee eens is en doet daar iets mee. Anderen gaan die amendementen gewoon één op één copy-pasten in voorstellen die ze vervolgens in het parlement doen om wetgeving aan te passen. Nou, dat is wat er bij Louis Michel gebeurd was. Niet alleen bij hem, meerdere parlementsleden die daarmee de pers gehaald hadden. En is dus een trucje wat heel vaak toegepast wordt. En dat is dus een voorbeeldje van wat lobbying kan inhouden. Jij in de context van wij ondersteunen u, kijk eens, dit zijn hele redelijke, logische aanpassingen aan wetgeving die bij jou voorligt, beste parlementslid, beste congreslid in Amerika. Kijk hier eens naar en doe er je ding mee. Misschien zit er nog eens een etentje bij, misschien hebben die wat goede contacten van eerder. Nou, dat is dus lobbying. Dus dat is geen omkoping, dat is in die zin niet illegaal, maar dat is hoe dat mechanisme werkt. En waarom haal ik dat nu nog eens op? Omdat we dus nu in Amerika zien dat dat steeds meer terugkomt. Steeds meer staten, in Amerika gaat dat dan niet federaal, maar komt iedere staat nu op dit moment met zijn eigen privacywetgeving. Virginia was een van de recentste. En daar heeft de markup, daar komt dit artikeltje ook vandaan, die heeft wat onderzoek gedaan en die ziet op een gegeven moment bij, ik geloof, van de 20 laatste staten die met privacywetgeving bezig zijn, bij 14 daarvan zien ze identiek dezelfde blauwdruk van een voorstel wat Amazon en Microsoft hebben uitgeschreven samen, zien ze terugkomen in al die wetgeving. En het mooie daaraan, vanuit Amazon Microsoft bekeken, is dus dat ze zelf proactief naar voren schuiven van, goh, we moeten eens met privacywetgeving beginnen. Beste vertegenwoordiger, beste parlementslid, alsjeblieft, hier heb je een hele mooie draft tekst van hele sterke privacywetgeving. Waar dan, en die gaat dan het wetgevende proces in, is bijvoorbeeld in Virginia is die ook aangenomen. Maar waarbij je dan ziet, als je daar met je privacy pet op naar gaat kijken, dat daar mechanismes in zitten zoals opt-out in plaats van opt-in. Je moet je laten uitschrijven in plaats van dat je toestemming moet geven. Daar zitten dingen in zoals dat ze niet gesued kunnen worden, in Amerika heel populair, niet gesued kunnen worden als ze daar overtredingen tegen begaan. Dus het mechanisme van, oké, weet je wat, die privacy wetgeving, denkt de big tech dan, die gaan we toch niet tegen kunnen houden. Dus weet je wat, laten we met ons eigen voorstel komen waar we dan in ieder geval op die manier nog zoveel mogelijk invloed op hebben kunnen uitoefenen om het even wat zachter bij te schaven. Ja, dat is nu rond privacy, maar vaak in heel veel andere wetgeving, het principe van lobbying en wat dus nu wat naar buiten komt door de markup die dat eens eventjes langs de meetlat is gaan leggen. Heel interessant vind ik dat.
Ja, dat is zeer interessant en het is een modus operandi, hè, dat van als we, if we can't beat them, join them. Het is iets dat we zien terugkomen in andere zaken ook, los van wetgevingen. Ik moet meteen denken aan Google's Flock, die cohorten die ze willen gaan gebruiken om de third-party cookies te vervangen, die steeds meer en meer gereguleerd worden en steeds meer en meer in het vizier genomen worden. Het is bijna exact dezelfde manier van werken. Hè. Ze stellen dan iets voor in naam van de privacy, dat zogezegd beter zou moeten zijn voor de betrokkenen. Maar als je dan iets dieper gaat kijken onder de motorkap, dan is het eigenlijk minstens even erg en gewoon desastreus voor privacy.
En daar zie je dan het principe terugkomen dat voor veel politici die niet diep in de materie zitten, die daar niet doorheen kijken en dat dat effectief lijkt, zeker als je weet dat zo'n lobbymachine voor iedere privacyactivist hebben, Google, Microsoft, Amazon, hebben 100 advocaten, lobbyisten klaarstaan die daar tegenin gaan. Ja, dat is hoe het systeem werkt.
Ja, dat is soms zeer frustrerend om te zien hoe dat big tech zo hard kan manipuleren, maar het is niet allemaal negatief natuurlijk.
Kijk, het is iets waar op het moment dat je ervan bewust bent ook dingen tegen kunt doen. Goed, daar valt nog heel veel over te zeggen, maar dan gaan we het al wat meer over lobbying aan zich hebben. Maar het is interessant om te zien hoe dat ook naar in de privacykant, privacywetgeving terugkomt, nu in Amerika, maar ook destijds met de GDPR. Als we eventjes doorspringen naar vrienden van de show, Ministry of Privacy, die toch een beetje een primeur hadden in die zin dat zij contact hadden met iemand van een contact tracing, een contactcentrum voor contact tracing, en die daar wat dingen van doorkregen. Je hebt hem meegenomen, Tim. Wat was men hier weer aan het doen?
Ja, dat was inderdaad een primeur en een zeer interessante. Contact tracing, hè, voor de mensen die nog niet zo goed weten wat dat dan nu concreet inhoudt. Dat zijn eigenlijk de mensen die reizigers en mensen gaan bellen, die terugkeren van een essentiële reis, of die in aanraking zijn gekomen met risicoprofielen en dergelijke, om te proberen om contact- en brononderzoek te gaan uitvoeren. Om bepaalde gevallen van COVID-19 te gaan isoleren en de verdere verspreiding van het virus tegen te werken. Los van het feit of dat succes is of niet, contact tracing, daar ga ik me nu niet over uitspreken, maar wat er hier aan bod is gekomen is wel zeer interessant. Die mensen bellen naar andere mensen om daar concrete vragen over te stellen. Dat gaat dan ook best over gevoelige gegevens. Ook medische data is eraan verbonden. En wat is er aan het licht gekomen? Er zijn zogenaamde teamleiders in die contact tracing organisaties. Die gevraagd hebben aan de mensen die de calls uitvoeren om de gesprek op te nemen. Zonder dat de betrokkenen daarvan op de hoogte is. En dat is een probleem, want dat mag natuurlijk zomaar niet. Het is interessant om te zien hoe dat eigenlijk in zijn werk is gegaan. Die klokkenluider die heeft onder andere screenshots van teamsgesprekken met de teamleiders meegegeven aan de Ministry of Privacy. En daar is het wel zeer frappant, want zelfs wanneer dat teamleden vragen aan de teamleider, ja, mogen we dat nu eigenlijk wel doen, hè? GDPR en zo, dan is de reactie, ik ga het eens even hier bijnemen, dan is de reactie, en ik quote, we hoeven helemaal geen toestemming te vragen of minstens kennisgeving te geven, want we verwijderen toch de opnames op een later moment. Was het maar zo gemakkelijk, hè Bart?
Ja, het is wel iets waar, ja, als je het ook alweer zo leest, die teamleiders waarschijnlijk oprecht denken, dat is niet nodig. Want dat is iets, misschien een misverstandje wat we even uit de weg kunnen ruimen, dat die gesprekken op zich opgenomen worden. Daar is niet per se iets tegen. Naar bijvoorbeeld kwaliteitsdoeleinden is dat iets wat je heel vaak ziet. Ik bedoel, wie heeft niet als je de bank belt gehoord, deze gesprekken kunnen worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden en fraudebestrijding. Dus in die zin is daar niks mis mee, maar het gaat hem hier vooral om wat heimelijke aspecten. Het feit dat dat niet werd aangekondigd. En daar vind ik dat dan awareness toch ook wel weer iets over te zeggen is, dat dan ook kennelijk de teamleiders zich daar niet van bewust zijn dat dat ook echt wel moet.
Dat zou inderdaad een terechte opmerking zijn als het zo was dat het de bedoeling is dat die gesprekken worden opgenomen. Maar een woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, die bevestigt dat het helemaal niet de bedoeling is dat die gesprekken worden opgenomen, ook niet voor kwaliteitsdoeleinden. En dat het hier dus gaat om een menselijke fout.
Dat vraag ik me af eigenlijk.
De punchline, hè, ja.
Ja, wel. Ik weet dat ze daar qua woordvoering meteen mee naar buiten kwamen, dat dat niet de bedoeling was. Maar ik ken uit andere contexten, denk bijvoorbeeld de Vlaamse lijn, een bekend telefoonnummer, als je dat niet kent, als ik niet vergis 1700, kun je dat bellen en dan kom je rechtstreeks bij de Vlaamse overheid uit, die jou dan kunnen doorverwijzen naar de juiste instantie, afhankelijk van je vraag. Maar dus die callcenters daar, ja, daar worden die gesprekken ook gewoon opgenomen. Opnieuw, precies met die kwaliteitsdoeleinden in gedachten, daar is op zich ook niks mis mee. Dus ik weet niet zeker of dit misschien eerder een paniekreactie was om zo snel mogelijk te zeggen, nee, dat is niet de bedoeling, want volgens mij is dat iets wat wel altijd de bedoeling is geweest, maar hadden ze gewoon moeten melden.
Ja, als het zo is dat ze daar nu eigenlijk gewoon vlak af over liegen en zeggen dat het niet zo is, terwijl het wel zo was, dan shame on them.
Ja, je weet, ik ben wat dat betreft vaak een beetje de nuance. Ik geloof niet dat iemand daarnaar liegt. Ik geloof wel dat die op snelheid gepakt zijn en niet de kans hebben gehad om helemaal goed uit te zoeken hoe zat het hier nu en dan maar gewoon zeggen van ja, dat was niet zo de bedoeling. Met het sneeuwbaleffect daarna, als dan aan de rand blijkt dat eigenlijk wel gewoon de bedoeling was. Terwijl eigenlijk is het moeten worden van ja, oeps, sorry, we hadden dit moeten aankondigen. Vanaf nu gaan wij duidelijk aangeven dat de gesprekken mogelijk opgenomen worden. En that's it, daarmee de kous af. Maar ja, helaas, dat gebeurt dan niet altijd. Als ik even verder ga naar onze autoriteiten, waar we er toch nog eens twee uitspraken bij hebben gepakt die mogelijk interessant zijn. You will respect my authority. We hadden in Nederland die uitspraak andermaal voor een ziekenhuis die een boete van 475.000 euro hadden gekregen. Sorry, foutje. Dat had de Belgische boete kunnen zijn, maar nee, dat was de Nederlandse boete, 475.000. Daar is het ziekenhuis ermee naar de rechter gegaan. Die hebben gezegd van ja, daar zijn we het niet mee eens. Ze hebben allerlei dingen aangehaald. Veel daarvan is afgeschoten. We hebben in de show notes voor zij die het interessant vinden ook een link naar de uitspraak zelf, waar je dat voorbij ziet komen. Maar een van de dingen die ik hier vooral interessant vond, is dat de rechtbank zei van ja, wij zien, er zitten hier twee aspecten aan die boete. Eén is het basisbedrag van 350.000. En daarnaast zien we dat er verzwaringen plaatsvinden, omdat ze een aantal zaken niet op orde hadden. En het zijn dus die verzwaringen die teruggedraaid zijn. Daar heeft de rechtbank gezegd van ja, maar we zien dat het ziekenhuis die en die dingen wel op orde had. We zien dat ze zelfs na de hand nog extra maatregelen hebben genomen. De klassieke two-factor authentication is nog aangezet. Ze hebben maatregelen genomen om de logging wel te gaan bekijken. Iets wat ik overigens nog wel interessant vond, omdat de rechtbank dat er ook bij zei, en dat vond ik heel opvallend. Een van de dingen die het ziekenhuis aanhaalt is van maar met corona hebben we allemaal al zoveel financiële klappen gehad. Die boete kunnen we er echt niet bij gebruiken. Daar zei de rechtbank van ja, sorry, als we hier even kijken, we zien dat jullie 30 miljoen aan liquide middelen hebben. Er staat 30 miljoen op de rekening van dat ziekenhuis. En jullie hadden in 2019 een winst van 1,8 miljoen. Dus nee, sorry, daar zien we dat niet in. Zeker niet nu we weten. Dat is dan een typisch Nederlands ding. Waar de zorgverzekeraars, want daar werkt heel dat systeem anders qua financiering van de zorg. Waar de zorgverzekeraars al hebben gezegd dat die de kosten die erbij komen bij corona en de opvang daarvan al gaan vergoeden. Dus dat werd weggewoven. Maar neemt niet weg dat ik wel het heel interessant vond dat dus een rechtbank nu de autoriteit persoonsgegevens weer een beetje terugfluit en zegt van ja, maar wacht eens even. We zien dat ze hier wel stappen hebben genomen en maatregelen hebben genomen en daarom gaan we die boete gewoon eventjes verlagen.
Ja, ja, nice try, hotshot. Zo zien we ook, hè, de AP, ze zijn toch strenger dan de bepaalde ransomware gangs. Ik moet meteen denken aan Fatface van een aantal weken terug, een aantal afleveringen terug. Mm-hmm. Daar hebben ze inderdaad die organisatie die getroffen was door de ransomware aanval van die cybergang. Die organisatie had ook als excuus, deel van de onderhandelingen gezegd, ja, we zijn heel hard getroffen door corona en we zijn heel hard getroffen door deze hele pandemie en we hebben niet zoveel omzet. En de mensen van de ransomware gang hebben effectief gezegd, oké, understandable, we verlagen het.
Ja, ja, ja.
Dus
ja,
daar
ja.
zien we dan wel, de AP, ja, ze kan toch stevig vastbijten als ze wil.
Ja, en ja goed, weer een voorbeeldje dan van iets wat dan door een rechtbank weer wordt teruggedraaid. Dat was eentje van de autoriteit persoonsgegevens. Ik heb er ook nog eentje meegenomen. We zeggen het al, want er zijn iedere maand veel meer boetes, maar we pakken ze zeker niet meer allemaal mee. Mm-hmm. Maar ik vond er eentje van de geschillenkamer in België ook nog wel interessant. We hadden al eerder gerechtsdeurwaarders die een boete hadden gekregen omdat ze een aantal verwerkingen niet goed op orde hadden. En deze zag ik het nieuws halen onder dezelfde noemer een beetje. Dan zeg ik van ja, kijk, we hadden gerechtsdeurwaarders. Nu hebben we, daar gaat deze dan over, het notariaat. What's next? Advocaten. Dat was dan een berisping naar een notaris. Ik dacht, weet je wat, ik ga deze eens even lezen. Kostte weer wat extra moeite, want zoals we in België gewoon zijn, hebben we een uitspraak die nu kennelijk in eerste instantie in het Frans beschikbaar was. En dan duurt die vertaling eventjes. De uitspraak zelf is ondertussen toch alweer van eventjes geleden. Het is te zeggen van 8 april, maar er was nog steeds de vertaling niet beschikbaar. Dus ik heb me daar in het Frans doorheen geworsteld. En als je dan even gaat kijken, vind ik dat dit een behoorlijk genuanceerd verhaal is. Waar ging het over? Over in eerste instantie dus een onrechtmatige raadpleging van het Rijksregister. Notarissen, net zoals allerlei andere publieke ambten zoals deurwaarders, die mogen het Rijksregister raadplegen om de meest actuele adresgegevens te kunnen vinden. Op zich niks mis mee. Wat was er in deze situatie aan de hand? Er was iemand die werkte voor het notariaat, het betreffende notariaat, die de details staan uiteraard niet in de uitspraak, maar men vernoemt wel dat al het vertrouwen weg was. Die persoon is ontslagen. Heeft naderhand nog zitten klagen bij zijn ex-werkgever van ja, kijk, ik krijg nog eco-checks van jullie. Ging om het gigantische aantal van 50 euro. Maar ja, als je met bonje bent weggegaan bij je vorige werkgever, dan ga je daar natuurlijk wel een punt van maken. Mm-hmm. Werd niet op gereageerd. Die heeft nog een keer een aanmaning gestuurd van hey, ik heb echt nog 50 euro van jullie te goed. Wat heeft de notaris toen besloten? Oké, dat gaan we kennelijk daar met de post gaan we die opsturen. En om zeker te weten dat ze niet verder in de shit zouden komen, hebben die het adres van die persoon in het Rijksregister opgezocht. Dat ze dat zeker naar het goede adres gingen sturen. Dat hebben ze ook gecommuniceerd aan de klager. Van kijk, we hebben even je adres opgezocht. Dit is het goede adres, daar moet je niet over gaan discussiëren. En we hebben het opgestuurd, dit is jouw officiële domicilie. En dat is waarom die klager dan vervolgens, de ontslagen medewerker en dus klager bij de GBA, een klacht indiende, want dat is een onrechtmatige raadpleging van het Rijksregister. Wat ik daar dan interessant aan vind, want oké, de geschillenkamer zegt, ja, inderdaad, een notaris mag aan het Rijksregister, maar niet voor dit specifieke voorbeeld. Maar zegt de geschillenkamer dus, wij stellen vast dat dit een overduidelijk eenmalig iets is in een hele specifieke context, die we ook nog eens begrijpen, gelet op de gebroeierde relatie die jullie hadden. Dus we leggen een berisping op, foei foei notaris, dit mag je niet doen, en daar stopt het mee. En goed, ik vond dat eigenlijk, dit keer dacht ik van ja, dat is proportioneel. Inderdaad, ik snap hoe dat gegaan is. Toch moet je het signaal geven, dit kan niet. Maar tegelijkertijd, we hebben al ernstigere overtredingen gezien.
Ja, ja, netjes. GBA vind ik hier wel echt een terechte reactie. Ja, niet te hard, maar ook wel gewoon duidelijk maken. Kijk, het was met de beste bedoelingen. Ja, je hebt het Rijksregisternummer opgezocht, maar het was eenmalig. Er zijn geen negatieve gevolgen aan verbonden. Dus ja, mooi om te zien dat de GBA ook een menselijk kantje heeft.
Ja, en dus, bottom line, het mag niet berisping, maar we gaan er ook niet meer van maken dan het was. Dus nee, dat kon ik ook wel waarderen. Goed, dan zijn we toegekomen aan onze toeltjes. Wij hebben ieder een toeltje meegenomen. Ik, tot mijn groot plezier, kreeg een tooltipje doorgestuurd door Christophe, een van onze luisteraars. Christophe is een Chief Information Security Officer, CISO, die daar dus vaker tegenaan loopt. En die had mij het appje doorgestuurd, wormhole.app. Dat is ook de website, wormhole.app. Waar is dat voor bedoeld? Ja, daar kun je end-to-end encrypted bestanden mee delen. End-to-end encrypted, wat dus betekent, je gaat naar zo'n website toe en in tegenstelling tot de klassieke WeTransfer, waar uiteindelijk WeTransfer zelf nog aan die berichten zou kunnen, aan die bestanden zou kunnen, ga je hier naar die website toe, je uploadt het, meteen al wordt het versleuteld vanop jouw eigen computer, dat gaat dan naar die servers toe en iemand anders krijgt een linkje dat jij, of je krijgt een linkje wat je aan iemand anders kunt doorgeven. Die persoon kan het downloaden, maar Wormhole zelf zal nooit weten wat je erop hebt gezet. En ik heb hem even getest, want ik kende hem zelf niet. Ik heb hem even getest, ik heb er iets onschuldigs opgezet, ik heb gekeken wat er gebeurde, ik heb hun website even bekeken. Ik heb natuurlijk hun code zelf niet nagekeken, daar ben ik ook helemaal niet technisch genoeg voor. Maar uit alles heb ik het idee dat dit er goed uitziet. Het is ook open source, je kunt de code zelf bekijken. Ik vond het een hele goede tip, dus met alle plezier geef ik die nu mee. Wormhole.app, een manier om end-to-end encrypted, goed beveiligd bestanden te kunnen uitwisselen met iemand die je dan het linkje kunt geven. Vond ik een mooie tip en vond ik ook heel erg fijn om zo mee te krijgen. Dus andere luisteraars die denken van, hey, maar ik heb hier ook een geweldig toeltje, laat het zeker weten. Tim, wat heb jij meegenomen?
Ja, voordat ik over mijn zaak begin, hè, Wormhole app, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, maar ik vind het wel een heel cool concept. En zoals jij ook al zegt, ik wil dat ook zeker vast nog eens onderstrepen, hè. Altijd leuk om van luisteraars te horen dat ze het leuk vinden, of dat ze iets interessant vinden, of dat ze ook iets te zeggen hebben en te delen. Zeker doen. Het is altijd plezant om te horen. Nu, wat ik heb meegenomen is ProtonVPN. Dat is de VPN-client die ik, al als ik me goed herinner, 2 jaar gebruik. ProtonVPN is gebaseerd in Zwitserland. En dat heeft een aantal hele coole voordelen, waaronder dat zij bepaalde servers hebben in een of andere bunker in een berg. Ik bedoel, alleen daarmee al heb je mij verkocht.
Van de bekende ProtonMailmakers ook, geloof ik. Hè?
En ProtonMail ook, ja, inderdaad. ProtonVPN, ProtonMail, die bieden ook van die handige packs aan waarbij je alles kan aanschaffen aan een relatief betaalbare prijs. Maar los van het feit dat zij dus een aantal coole gimmicks hebben en een goed marketingteam, hebben zij ook wel een aantal technische zaken heel goed op orde. Zij hebben dedicated VPN-service in 44 landen, waarbij er nog altijd meer en meer bij komen. Een van de zaken dat ik ook altijd zeer aantrekkelijk vind bij organisaties, en zeker bij een organisatie die bezig is met mijn security, dat is het feit dat zij onafhankelijk geaudit zijn. In januari 2020 heeft ProtonVPN door een consultancybedrijf een audit uitgevoerd. En ze zijn zeer transparant met de resultaten in die audit. Zij hebben dat rapport, de vulnerabilities die zijn gedetecteerd, ook gepubliceerd op hun website. Dus daar kan je ook gewoon naar gaan kijken. De verwachting is dat dat volgend jaar ook nog eens zal gebeuren, zo'n audit.
Heel goed. En uiteraard gebruiken we zo'n VPN-tooltje louter met het oog op privacy, security. Dat is niet om bijvoorbeeld Netflix Amerikaanse series te kunnen bekijken of HBO te kunnen volgen. Ik kan wat dat betreft overigens, want het zoeken van een goede VPN-client, er zijn er ontzettend veel en niet allemaal even betrouwbaar. Ik zou er daar eentje aan toe willen voegen waarvan ik ook, die gebruik ik dan weer, ExpressVPN, heb uitgezocht. Hè, wat houden die bij aan logs? Hoe gaan ze daarmee om? En daar alleen maar goede ervaringen mee heb. Maar ja, op zich zeker een hele goeie, hè, als het gaat om als je ergens op een publieke wifi zit of ergens op in een coffeeshop waar je internet hebt of zelfs gewoon ergens anders waar je niet zeker weet of je het internet kunt vertrouwen, al is het maar bij iemand thuis, is een VPN altijd een goeie. Hebben ze ook een mobiele versie?
Ja, ze hebben mobile clients en wat ik ook altijd heel leuk vind bij zo'n zaken is zowel desktop client als mobile client zijn volledig open source. Dus dat is ook absoluut altijd leuk om te zien, hè, dat iedereen gewoon de code kan inkijken en dat je zeker weet dat er niks fout gaat. Altijd fijn om te zien.
Nee, heel goed. Goed, Tim, dan zijn we er voor deze week weer doorheen. Ik bedank jou voor je tijd en ik bedank onze luisteraars. Ik stel voor dat wij heel snel doorgaan naar de volgende 1000 downloads, want ik ben van plan dit nog een tijdje te blijven doen. Wat jij?
Ik zeg het, ik heb het op een LinkedIn-postje ook al gezegd. Hè. Zolang dat mensen blijven zeggen, ja, maar ik heb toch niks te verbergen, blijf ik hiermee voortdoen. Ik wil dat niet
absoluut
meer horen, die zin.
Heel goed. Oké, Tim, tot volgende week. Onze luisteraars
tot volgende
ook.
Week.
Tot volgende week.
Bye bye.